Dames en heren, goedenavond. Van harte welkom op deze bijeenkomst. Voor wie hier nog niet eerder was, zal ik nog even uitleggen hoe de bijeenkomst verloopt. Even vooraf, wilt u even rustig blijven zitten? Dat is gemakkelijk staan. De bijeenkomst verloopt als volgt. Voor de pauze is er een spreker die een onderwerp behandelt dat hij zelf kiest. Of dat hij... waarvan hij de keuze aan de zaal overlaat, dat hangt van de spreker af. Na de pauze worden er vragen beantwoord. En die vragen die kunt u op briefjes opschrijven en die kunnen dan hier worden ingeleverd. En die worden dan voorgelezen. Die vragen mogen niet persoonlijk zijn. Ik heb nog één verzoek, wilt u tijdens de bijeenkomst niet roken, want het is nogal gauw benauwd in deze tijd. Ik geef nu het woord aan de spreker.
Dank u. Zo, goedenavond vrienden. Ja, aan het begin van de bijeenkomst zou ik u er graag aan willen herinneren dat wij sprekers van deze groep niet alwetend zijn of onfeilbaar. Anderen zijn het misschien ook niet, maar wij weten het in ieder geval. Denkt u alstublieft zelf na. En wanneer u een bepaald onderwerp aan de orde wilt stellen, en ik meen het te kunnen behandelen, dan kunnen we dat nu gaan doen.
Open of gesloten aura?
Nou, dat zijn er twee, hè. Een gesloten of een open systeem van de aura. Nou, laten we maar beginnen met het systeem even. Dan komen we vanzelf wel op die aura terecht. Kijk, wanneer je denkt in termen van een gesloten systeem, dan moet je ook begrijpen dat het alleen mogelijk is wanneer alle factoren binnen het systeem volledig functioneren volgens de regels van het systeem. Op het ogenblik dat één factor uitvalt, dan is de gehele circulatie onmogelijk geworden. U kunt dit misschien het best maatschappelijk vertalen. Stel u voor, gewoon maar, dat morgen alle beambten van Nederland gaan staken. Dat ze dat 10 dagen volhouden. Wat is dan uw situatie? Of stel een ander ding. Stel dat alle werkgevers van Nederland zeggen, we hebben er geen aardigheid meer in. Wat heb je dan? Met andere woorden, wanneer u dit systeem wilt hebben, dan heb je nodig een ambtelijke groep, een groep arbeiders en een groep werkgevers. En de werkgevers zeggen dan misschien ook nog financiers, maar die zitten weer in de andere groep inbegrepen. Wanneer je één daarvan weghaalt, kan het maatschappelijk systeem niet functioneren. En dit is nu maar een heel beperkt voorbeeld, want je kunt er veel meer van maken natuurlijk. Maar het is voldoende om u duidelijk te maken dat elk gesloten systeem in zichzelf zo sterk afhankelijk wordt van elk van de onderdelen van het systeem, dat het teniet gaat op het ogenblik dat ook maar één factor uitvalt. En dat is de moeilijkheid. Nu kun je pleiten voor een open systeem. Bij een open systeem kunnen de regels veranderen. Dat betekent dus dat delen die belangrijk zijn er buiten kunnen vallen. Dan is het dus niet, ome Joop die is geen minister-president meer, maar nou mag je de oppositie aanvoeren. Maar dan is het, ome Joop is uitgediend. Weg met ome Joop. Ja, waar blijf je dan met die dure bungalow? Je kunt zeggen, wij zijn voor het geloof. En dan neem de katholieken. Ja, die hebben op het ogenblik hebben ze een prima paus. De eerste man die orthodoxie verkoopt met community singing en koppelverkoop, dat is werkelijk iets grandioos. Stel nu dat al die katholieken op een gegeven ogenblik zeggen, ja, je kan mij nog meer vertellen. Dan is er geen ontkerstening meer. Dan is er een ontkerkelijking waarbij de kerk ten gronde gaat. Doordat er steeds minder mogelijkheid is om bestuurders aan te trekken voor die instantie. En ze heeft er nogal wat nodig. Als je op het ogenblik alleen al kijkt wat ze voor moeilijkheden hebt omdat er minder priesters zijn aan te trekken. Ja, vroeger is te begrijpen. Er was de familie arm. Het was bovendien een eer wanneer zoon lief op een seminarium terecht kwam. Ja, dus moeder stond erachter, vader stond erachter en als ze hard genoeg drukte dan ging de zoon wel. Tegenwoordig is dat anders geworden. Alleen degene die werkelijk een roeping bespeurt, die gaat. Maar zelfs die bekijkt het professioneel. Hij beziet het niet meer als een geestelijk iets. Alleen. Hij wordt geestelijk gemotiveerd. Maar zijn werk is in feite 19e maatschappelijk. Voor zijn eigen visie. Uitzonderingen zijn er natuurlijk, grijzensfeer overal, maar die hebben dan weer wat anders, die denken, ik heb nu de macht in handen, ik moet ze gebruiken. Dus, je zit te kijken eigenlijk naar een systeem dat uit elkaar valt door die vrijheid. En is er alleen maar de vraag, komt er iets anders voor in de plaats? Nou, ik iedereen roepen, ja, er zijn idealen genoeg te koop. Jawel, en als je erachteraan loopt, ben je meestal verkocht ook. Nee, er moet iets anders komen, er moet iets van in die mens komen. Kan dat, dan is al die kerkelijkheid overbodig. Spijt me voor alle theologen die nu niet meer kunnen praten over die dingen die ze toch niet kunnen bewijzen. Ja? Maar dan zijn ze overbodig geworden, dan is er iets anders. Dan is het persoonlijk ervaren in de plaats getreden van leerstelligheid. Dat wil niet zeggen dat de wereld daardoor verder verandert. Het wil alleen maar zeggen dat één factor in die wereld verandert. En daarbij invloed zal hebben op de andere factoren. Wanneer je dat zo bekijkt, dan is het eigenlijk nogal eenvoudig, dacht ik. Een open systeem heeft grote voordelen, maar het brengt grote onzekerheden met zich mee. Een gesloten systeem is veiliger zolang het betrouwbaar blijft. Maar als de betrouwbaarheid wegvalt, hou je niets meer over. En waartoe het kan voeren wanneer in een bepaald land een gesloten systeem wordt gehanteerd, dat hebt u weer kunnen zien in de processen tegen de mensen van Charta 70 bijvoorbeeld, of Charta, neemt u me niet kwalijk, 77 geloof ik. Ja. Die mensen die zeggen iets wat in het systeem wordt gevoeld als een verzwakking van een van de bestanddelen, dient ten gevolge moet het uitgeroeid worden. Anders gezegd, in het gesloten systeem is al datgene wat aan de norm van het systeem beantwoordt, zeker. Op het ogenblik dat het systeem open wordt, dan heb je eigenlijk geen enkele zekerheid meer, omdat je van alle invloeden afhankelijk bent. Nederland zweeft tussen beiden, zoals u weet. Hè? Nederland heeft een zekerheid van de wieg tot het graf, maar de enige zekerheid die je hebt, is dat je niet zeker kunt zijn van de vorm die die zekerheid aan zal nemen tegen de tijd dat jij in de buurt bent. En misschien zou je daar dus analogieën moeten gaan zoeken. En je af gaan vragen, hoe zit dat nu eigenlijk wanneer we dat meer kosmisch bekijken? Want we kunnen het technisch bekijken, we kunnen het sociaal-politiek bezien, niet waar, maar ergens daarachter liggen grotere waarden. En dan is het misschien wel het aardigste om te zien wat er gebeurt wanneer iemand een aura heeft die volledig afgesloten is. Het komt wel eens voor. Zo iemand neemt in verhouding te weinig levenskracht op van buiten. Punt 1. Daardoor is hij gedwongen om zelf meer energie voor te brengen. Het vervuilingsproces, als ik het zo eens mag noemen, of verouderingsproces van het organisme neemt toe. Hij veroudert sneller. Maar er is nog meer bij. Wanneer die aura helemaal afgesloten is, dan kun je ook geen wisselwerking krijgen met alles wat buiten je ligt. Per slotverrekening, een aura die heeft een aantal uitstralingen. En die noemen we dan maar frequenties, omdat we ook niet beter weten. Die heeft alles wat op aarde leeft een frequentie. Dat wil zeggen dat de aura positief reageert op alle harmonische en negatief op alle disharmonische waarden. Hierdoor ontstaat een selectiviteit die helemaal niets meer met het verstand te maken heeft en zelfs met het gevoel niet al te veel, maar die bijna automatisch voortdurend plaatsvindt in het bestaan. Wanneer dat niet aanwezig is, dan moet je het allemaal verstandelijk en emotioneel oplossen. En er zijn er maar twee mogelijkheden. Of je gebruikt je verstand niet, of je gebruikt je gevoel niet. Moet je even die twee factoren uitschakelen, dan kun je het redden. Vandaar dat we mensen zien die snel verouderen en die een enorm emotioneel leven hebben. maar die in die emoties dan ook werkelijk nooit beseffen waar ze mee bezig zijn of waar ze aan beginnen. En omgekeerd, mensen die precies weten waar ze naartoe gaan, maar die niet kunnen begrijpen wat ze tot stand brengen. Dat ze niet weten welke invloed of inwerking ze kunnen hebben op anderen. Als je dat alleen al bekijkt, dan zeg je, nou, geef mij dan toch maar een meer open systeem. Geef mij maar een aura die wat meer open is en die een normale uitwisseling kent. Dat is erg prettig. Want wanneer die aura een normale uitwisseling kent, dan lees je signalen op, die dus eigenlijk verstandelijk niet helemaal te interpreteren zijn, maar die wel degelijk via het onderbewustzijn de gerichtheid van je denken mee bepalen. Wanneer je in je omgeving onbehagen aanvoelt, dan krijg je een impuls van onbehagen, je probeert die te corrigeren, dient er vervolgens is je gedrag aangepast aan datgene wat die omgeving uitstraalt. Dan, zo zijn er meer van die dingen, je neemt meer energie op, dus wanneer je het juiste ritme van leven te pakken krijgt, nou, dan kun je tenminste nog een hele tijd van de AOW genieten, hè? Of misschien het personeel van het oude man- of vrouwenhuis pesten. Precies zoals het uitkomt, nietwaar? Maar stel nu eens dat die aura nog een beetje meer doorlaatbaar wordt. Dat er bepaalde punten zijn in die aura, je zou het een glee kunnen noemen. Hè? Je weet wel, een beschadiging in een weefsel waar het erg dun is. Nou, die aura vertoont het soms ook. Dat is meestal, in het begin is het één beschadiging die door een grote emotionele schok is ontstaan, die misschien ontstaan is doordat men zichzelf heeft laten forceren tot bijvoorbeeld mediumschap of somnambulistische uitingen. En dat blijft zwak. Nou, aan de ene kant is dat wel prettig natuurlijk, want alle invloeden die daar niet stoffelijk zijn, die kunnen zich makkelijk uiten. Aan de andere kant staat er geen portier bij. Dus je weet nooit wat er nou eigenlijk in terecht komt. En dat kon wel eens erg vervelend worden. Stel u voor, u bent een oudere man. U hebt een zeer gedegen uiterlijk. Iets dat ouderling zou zijn wanneer u in een dorp zou wonen in plaats van een stad. En u hebt zo'n aura. U wordt in beslag genomen door een pas overgegaan jong meisje en u gaat achter de jongens aan. Het is toch denkbaar nu, hè? Of dat u een zeer sedaat, knap, fijn, fraaie oud dametje bent. En daar komt een bokser die niks kan vinden in de geest. Die ziet daar die opening, duikt erin. Nu hij en voor u het weet probeert u met een man, een politieman op de vuist te gaan. Ja, ja. Het is mogelijk. Anders gezegd, het is niet zo prettig omdat daar geen beheersing is. En toch aan de andere kant. Ja. Het zou wel prettig zijn wanneer die aura opengesteld zou kunnen worden. Maar dan moet het controleerbaar blijven. En dan is er geen sprake van een afscherming. Die heb je eigenlijk niet nodig. Een gewoon mens kan zonder afscherming heel redelijk met zijn eigen uitstraling door die wereld lopen. Gebeurt niks. Maar wanneer je nu leert om die aura selectief open te stellen, dus alleen voor een bepaald signaal, bijvoorbeeld voor een bepaald soort entiteit, ja, dan zit je veel beter. U bent misschien muzikus, amateur, professional, dat weet ik niet. Vechten ze ook al bij de professionals of nog niet? Oh nee, dus dat is alleen maar bij voetbal, ja. Ja, dat is trouwens heel mooi. Weet u dat de Nederlanders verschillen van de Romeinen, of had u dat nog niet gehoord? Ik heb het van een collega overgenomen. Was zo, bij de Romeinen werd er gevochten in de arena, in Nederland eromheen. Maar dat terzijde. Wanneer u kunt selecteren, en u bent een muzikus, en u bent bezig met Beethoven of Bach, dan is het niet alleen maar een kwestie, ik ben bezig met een muzikale vaardigheid. Je probeert ook de emotie, de werkelijke uitdrukking die het nodig heeft te pakken te krijgen. Wanneer je daarop zou concentreren en die aura zou dus openstaan voor alle grote muzici, misschien de componist zelf, dan kun je daardoor een interpretatie krijgen die veel beter is dan al het andere. We zullen nog maar niet praten over mediums, niet waar, want mediums is altijd een moeilijke zaak, maar... trouwens is zo, moet u niet verder vertellen hoor. Maar kijk, mediums zijn onmogelijke mensen die wanneer ze tot een beheersing van hun gaven komen, de mogelijkheid vinden om zich als meer mogelijke mensen voor te doen. Ja. Niet doorvertellen hoor, anders krijg je ruzie. Maar dan zitten we dus met de kwestie, wanneer een aura beheerst kan worden, dan kun je daarmee datgene ontvangen wat je nodig hebt. Niet alleen maar dingen uit de geest, maar je kunt ook uit het gemeenschappelijk bewustzijn allerhand dingen aftappen die je op dat moment nodig hebt. Dat komt dan door als een soort impuls, een inspiratie, een onverwachte associatie. Maar het is er. Je kunt bepaalde krachten meer opnemen wanneer je ze nodig hebt. Je kunt je openstellen voor een kracht en die kracht die komt inderdaad. En als die aura nou potdicht zit, ja, dan is er van dat alles geen sprake. Dus wanneer ik hier weer even de zaak vervolgen mag, ik zou zeggen, maak van uzelf vooral geen gesloten systeem.
Wat kan je daaraan doen?
Nou, dat wou ik juist gaan vertellen. Ja, dat heb je altijd met voorlijke kinderen. Hè? Die vragen naar het eind van het sprookje als je net begonnen bent. En dit is geen eens een sprookje. Dan moet je eens luisteren. Wat heb je nodig om die aura een beetje open te kunnen stellen? Dan moet je in de eerste plaats niet zo erg druk bezig zijn met jezelf. Hoe meer je bezig bent met jezelf, hoe dichter die aura wordt afgesloten. Want hoe meer je alles wat niet lijnrecht met je ik, zoals je er nu mee bezig bent te maken heeft, dat wordt eenvoudig weerkaatst. Het is net of er een spiegel omheen zit die alles terugwerpt. Alleen, ja, misschien kan een moker de spiegel verbrijzelen, maar dan bent u er ook niet prettig aan toe. Dus het eerste is, leer niet aan jezelf te denken. Ja, hoe doe je dat? Nou, je kunt contempleren. Een heel deftig woord. Maar kijk, iemand die in een tuin staat en die laatste roos ziet en zegt, wat is ze nog mooi. Die contempleert eigenlijk ook. En iemand die alleen naar de lucht kijkt en zegt, wat zijn die wolken mooi. Kijk, dat lijkt nou net een leeuw, nou wordt het langzamerhand een hond. Hé, nou jaagt er iets anders overheen, nou is die weg. Die contempleert ook. Contempleren is niet alleen maar het plechtstatig in de lotushouding neerzitten en navel staren. Trouwens, ik weet niet waarom mensen dat litteken, dat geboortelitteken, zo graag bestaren hoor. Persoonlijk vind ik het helemaal niet attractief, maar ja. Dat moet men voor zichzelf weten. Je kunt ook zeggen, nou ja, ik ga mediteren. Als je gaat mediteren, dan is het alweer, wees niet met jezelf bezig. Probeer een bepaald denkbeeld te ontwikkelen. Denk wat mij betreft over de vreugden van het mens zijn, of het lijden in de mensheid. Denk over vrede of denk voor mijn part over strijd. Maar niet aan jezelf denkt. Hierdoor stel je je open. En dan is er natuurlijk meer bij nodig. Want wanneer je die aura een beetje losser maakt, dan moet je ook gaan reageren. En dat betekent dat je vooral in het begin heel erg spontaan moet zijn. Het is zo, wanneer u een inspiratie krijgt, dan kan die heel erg goed zijn, maar die is niet rationeel. Want het is geen logisch proces waaruit ze voortkomt. Het is een soort sprongontwikkeling. U ziet de tussenliggende processen niet. Het is zoiets als een som aanslaan op een computer en dan een antwoord krijgen wat je zelf in geen jaar kunt berekenen, bij wijze van spreken. Een groot gedeelte van de logische sequenties die u mentaal normaal zou moeten volbrengen, vallen uit. Maar die conclusie komt naar voren. Nu weet u niet of ze goed is. Maar dan moet u ze toch eerst uiten. Zeggen, opschrijven. Wen je aan om die spontane invallen te noteren of vast te leggen of hoe dan ook jezelf te herinneren en te kijken wat er van waar is. Door dit te doen, zult u aan de ene kant leren om, want u bent altijd wel met iets bezig, uw aura steeds meer selectief open te stellen. En in de tweede plaats leert u om de impulsen die u ontvangt om te zetten in mentale beelden. In woorden desnoods. En dat is ook erg belangrijk, want anders heb je er nog niets aan. Kijk, iemand die alle geestelijke gaven van de kosmos ontvangt en ze niet kan uiten, dat is iemand die een bankrekening heeft, maar geen dubbeltje in zijn zak om op te bellen of ze alsjeblieft een cheque overmaken. Het is nog een bedelaar. Dus ook dit goed in de gaten houden. Nu zijn er een hele hoop mensen die zeggen, ja, ik wil graag dit of dat. Ik wil genezen. Huh? Nou, kan hoor, onder omstandigheden kan het heel goed. Bijna iedereen kan het leren. Huh? Ik wil medium zijn. Ja, alle mensen, dat wordt nog moeilijker. Huh? Dat is net een tuba die zegt, ik wil concertorgel zijn. Dat kan niet altijd. Een tuba moet de tonen voortbrengen van de tuba. Op het ogenblik dat hij probeert wat anders te zijn. Een fagot kan soms een stukje orgel imiteren, maar hij kan nooit de volledigheid tot uiting brengen van het orgel zelf. Niet waar? En zo gaat het met u ook. U hebt bepaalde kwaliteiten. En wanneer u nou maar bezig bent om voortdurend te kijken, wat voor reacties heb ik, wat voor voel ik, wat zie ik goed, wat zie ik verkeerd, hoe reageer ik hierop, hoe reageer ik daarop, dan gaat u zelf ontdekken dat u een speciale gave hebt om bepaalde dingen juist aan te voelen en juist te reageren. Ontwikkel dat dan verder. Dan zult u zeggen, ja, heeft dat invloed op mijn aura? Nou, natuurlijk. Luister even, die aura die zit om dat lichaam heen en dat lichaam dat bepaalt zelfs één laag geheel en een tweede laag ten dele van die aura. Dus dat is een groot deel eigenlijk daarvan. Wanneer je leert je bewuste processen, je gevoelsprocessen en ten dele je lichamelijke processen aan te passen aan datgene wat je bent, dan vergroot je niet alleen de doorlaatbaarheid, maar ook het vermogen om uit te zenden. Want elke aura is in feite een zendontvanger. Vergeten de mensen ook wel eens, hè? Als je nou zegt, het is de 27 MC-band, dan denken ze, ah, leuk, piraatje spelen, maar wanneer je gewoon zegt, een zend ontvangen, dan zeggen, moet ik er mee? Wel, u bent voortdurend bezig om signalen uit te wisselen. En u moet voortdurend compenseren. Hè? En u blijkt dat compensatie zowel in het open als in het gesloten systeem voorkomen. Niet alleen van de aura, maar zelfs van de maatschappij. Een typisch voorbeeld vinden we in bepaalde Oostbloklanden. Daar is de kennis toegenomen. Bij het toenemen van de gemiddelde kennis van de bevolking zijn de eisen van de gemiddelde bevolking veranderd. Daardoor werd het noodzakelijk een industriële verandering door te voeren, zodat een verbruikspatroon mogelijk werd dat nog net bevredigend was voor het bereikte peil van de massa als gemiddelde. Dat is zo. Dus wanneer het zelfs daar zo is, waarom zou het dan bij ons niet zo zijn? En nu zou ik de volgende punten dan maar gewoon willen stellen. In elk gesloten systeem neemt het onvermogen toe om buitenliggende waarden te assimileren. Hierdoor ontstaat een sterk afwijkende innerlijke ontwikkeling. En deze betekent in de meeste gevallen het onvermogen tot samenwerken met anderen. Dat geldt voor een staat, dat geldt voor een maatschappij, dat geldt voor een maatschappelijke groep, dat geldt voor een gelovige, dat geldt voor een aura, kortom, dat geldt voor u. De tweede plaats zeggen we, wanneer ik selectief, dat wil zeggen in overeenstemming met mijn eigen gerichtheid, bereid ben signalen van buiten te ontvangen, dan zal ik ook moeten begrijpen dat ik juist op dit gebied signalen teruggeef. Ook dat heeft men in sommige landen beseft. De Sovjet-Unie bijvoorbeeld is in vele opzichten heel erg besloten, maar op bepaalde wetenschappelijke gebieden bestaat een betrekkelijk vrije uitwisseling van gegevens. Hier is die wisselwerking tot stand gekomen, maar het betekent wel dat juist die wetenschappen de laatste tijd een aardige sprong vooruit hebben gemaakt in Rusland, en dat vele vernieuwingen tot stand zijn gekomen in bijvoorbeeld, het is meestal de USA, in de USA. Dat is inderdaad waar. Dat betreft onder meer bepaalde vormen van geneeskunde. Realiseer u dit, u kunt niet blijvend ontvangen zonder iets terug te geven. U kunt nooit meer worden dan u bent, maar u kunt wel bewuster worden wat u bent en daardoor uw mogelijkheden beter gebruiken. Je kunt jezelf nooit aan anderen volledig opleggen. Het zij met je geloof, je bewustzijn of met je geestelijke kracht. Op het ogenblik dat je dit doet, richt je jezelf en waarschijnlijk ook de ander ten gronde. Wat je wel kunt doen, is vanuit jezelf zoveel positieve waarden aan anderen geven, dat ze daardoor bereid zijn je negatieve waarden te accepteren. En ten laatste, u bent deel van een totaliteit. Ik weet het, het is geloof hoor. Wij allen zijn deel van één geheel. De meeste mensen komen niet verder dan begrip als naastenliefde of solidariteit. Twee begrippen die in de maatschappij meer misbruikt worden dan gebruikt. Maar wij zijn gewoon deel van het geheel. Op het ogenblik dat dit deel zijn ervaren wordt, hoe dan ook, zal de kracht van het geheel doorwerken in elk deel van het geheel dat daarvoor open staat. Een deel kan nooit meer ontvangen dan het deel van de totale kracht dat het in zich kan bergen. Maar zich bewust wordende van deze kracht, kan het elke kracht die verbruikt wordt volledig aanvullen. Kunt u het volgen? Hieruit vloeit voort dat het openstaan op selectieve wijze voor allen en in alle omstandigheden raadzaam is. Dat het voordelen heeft boven elk gesloten systeem, uitgezonderd misschien in bepaalde vormen van techniek en chemie. Het betekent dat men door te ontvangen zich verplicht om te geven. En dat het de uitwisseling is waardoor wij innerlijk de kracht kunnen vergaren, waarbij we alles wat we potentieel zijn ook volledig waar kunnen maken. Zo, nou, dat vond ik een mooi stukje zo. Twee dingen door elkaar gehutseld en uit de stamppot komt iets wat toch nog redelijk is. Dat is altijd op zichzelf wel een prestatie, vind ik voor mezelf. Maar misschien hebt u bepaalde vragen hier nu over te stellen of opmerkingen te maken, dan komt u maar af.
Vindt u wat
de kleur
van de aura?
Ja, de kleur van de aura is een zeer veelvuldige. Over het algemeen, maar het is algemeen, is de dichtstbijzijnde laag van de aura een kleur die ligt in de tinten van rood. Veel verschillen zijn mogelijk. Er kunnen verdichtingen of verkleuringen in voorkomen, die in enkele gevallen lopen tot bruin. Zie je dit ooit, dan is het duidelijk dat iemand een zeer ernstige kwaal heeft, en wel in dat deel van het lichaam bediend door het zenuwstelsel corresponderen met het dichtst bijgelegen chakra. Ingewikkeld misschien, maar je kunt misschien ook eens naluisteren. Dan heb je daarbuiten een tweede laag die over het algemeen een lichtgloed heeft. Ze is vaak geel, soms lichtgroen, kan ook een goudkleur hebben. Pieken van de roodstraling van de eerste laag dringen hierin vlamsgewijze door. Indien deze roodstraling niet overheersend is, kan gesproken worden van een beheerste persoonlijkheid en van een evenwichtig gemoedsleven. Daarbuiten zien we een aura die over het algemeen blauw is. Ze kan daarbij variëren van een bijna nachtblauw soms, dus duister eigenlijk, tot een heel helder lichtend blauw, zoals op een zomerdag dat er toch nog wat waterdamp in de lucht is. En in deze zien we dan ook weer uitschieters, zowel van die tweede als van die eerste laag van de aura. Maar over het algemeen zijn hier alleen zeer donkere of zeer lichte kleurpieken te zien. Lichte kleurpieken duiden aan dat geestelijke waarden en de meest innerlijke waarden geassocieerd worden met zowel de lichamelijke als de emotionele functies. Zijn het donkere pieken, dan geeft het aan dat een verstoring die vanuit het lichaam of vanuit de emoties komt, het geheel van de evenwichtigheid, ook op geestelijk terrein, tijdelijk verstoort. Daarbuiten zien we een aura die kan lopen van een soort purperachtigheid tot zilver. En hier kunnen we zeggen, is in feite de werkelijke geestelijke totaalwaarde al gerepresenteerd bij degenen die bijzonder goed geïntegreerd zijn, zodat stof en geest een werkelijke eenheid zijn gaan vormen. Vinden we daarbuiten dan nog een fel lichtende, bijna magnesiumlichte straling, die heel vaak dan ook door de mensen kan worden waargenomen wanneer ze maar een heel klein tikje helderziend zijn. Heeft u iets over de kleuren?
Ik wil iets zeggen over de uitbeelding die Gemelig Meiling van die aarde heeft gemaakt.
Ja. Laten we onthouden dat we te maken hebben met A, een kunstzinnig temperament, en punt B, dat we te maken hebben met een zeer persoonlijke en sterk mediale instelling. Hierbij is dus het probleem van de communicatie eigenlijk dominerend en zal elke benadering van een aura als vanzelf worden tot het zoeken naar en erkennen van de andere persoonlijkheid. Hierdoor zijn in het werk van de Gemeilings, het zijn er meer dan één zoals u misschien weet, zijn er eigenlijk versterkingen van deelkleuren ingeslopen, waardoor de aura vaak kleuriger uitziet dan ze in wezen was. Het is of men de afwijkingen sterk heeft willen accentueren, om zo de samenhang duidelijker te doen blijken. Maar een volledig juiste weergave vanuit helderziend standpunt zijn ze slechts onder zeer exceptionele omstandigheden. Voldoen?
Maar wel leuk als benadering.
Huh?
Wel goed als benadering.
Ja, goed, er zijn meer benaderingen. Er bestaat een heel boek over alles. Het is ook erg goed. Ofschoon de kleurendruk over het algemeen dermate vertroebelend werkt, dat je daardoor toch de zaak weer een beetje anders ziet dan ze is. Oh, maar laten we daar maar niet op doorgaan. Theosofen hebben trouwens wat dat betreft enkele zeer goede studies gemaakt. En die studies zijn in hun oorspronkelijke kleursamenstelling vaak ook redelijk juist. Bij bepaalde delen van de rozenkruiserij, niet bij alle groepen maar bij sommigen, heeft men eveneens beschikking over kleurschema's van de aura die heel goed gebruikt kunnen worden en die dan zelfs ook diagnostisch gebruikt kunnen worden. Dus het is er wel.
Als je een open aura hebt, ben je dus paranormaal gevoeliger.
Wanneer je een volledig open aura bent, ben je paranormaal wel gevoeliger, maar je bent minder in staat om deze gevoeligheid dus zelf te gebruiken of te beheersen. Het is als het ware of je een afgesloten tuin hebt. Wel? Zeg maar dat u thuis een nudistenkomp hebt. Niet dat u het hoeft te hebben, daar heb ik het helemaal niet over. Maar stel dat u het heeft, niet waar? Nou ja, wanneer je daar een stevige heining omheen zet, dan is het natuurlijk best. Maar als er nou maar één gat in zit, dan komen er voortdurend allerhand lui binnen die er niet bij horen. Dat heb je nou ook met een open aura. Er zit ergens een opening en daar kan iedere voorbijganger, wanneer hij wil, naar binnen. Hij kan dus in gaan grijpen in de samenhang van die aura, uw emoties beïnvloeden, uw denken beïnvloeden, delen van uw zenuwstelsel overnemen, et cetera.
Hoe sluit je dat alleen openzetten?
Huh?
Hoe sluit je dat dan hier?
Ja, hoe je het sluit. Nou, het beste is wanneer u iemand zoekt die een beetje goed magnetiseur is. Dat is de eenvoudigste methode. En u vraagt om dit elke keer af te schermen voor 3 dagen. Dus een afscherming te leggen in die aura.
Maar
En deze daarna voor je tenminste 8 en maximaal 16 uur dus weg te nemen en dan hernieuwd te sluiten. Want dan krijgt u dus minder indringing. U bent verder door deze behandeling zelf bezig met een homogeniteit van de eigen aura. En daardoor verdwijnt een groot deel van de kwetsbaarheid. Dat is de eenvoudigste methode. Je kunt het ook doen door sterke concentratie. Maar dan bestaat het gevaar dat deze concentratie in zichzelf toch nog weer buiten uw bestaande krachten of invloeden aantrekt. En dat u daardoor, zonder het te beseffen, zelfs in uw concentratie beïnvloed wordt.
Kunt u een beeld geven van hoeveel mogelijk negatieve krachten uit andere gebieden tegelijk op één persoon zouden kunnen inwerken?
Ja.
Gaat het om 1 of 2?
Nou,
wel 50 tegelijk.
Wanneer het gaat om het mediamiek in beslag nemen, dan kan dit zijn bij een directe inbeslagname 1 persoon, maximaal 2 tot 3 personen in samenwerking. Gaat het over een zogenaamde oversluiering, dan kan dat aantal personen al aardig oplopen en is 50 eigenlijk niet. Dat kan tot aan 100 gaan. Is er alleen sprake van een beïnvloedingsmogelijkheid, dan kunnen duizenden en desnoods 10.000 negatieve entiteiten 1 persoon dus beïnvloeden. Dan is het antwoord dus wel heel duidelijk, mijn naam is Legio. Want dan is datgene wat naar buiten komt de personificatie van een hele natie. Een soort Nederlandse maagd, maar dan wel van een minder net stelletje geesten. Ja, trouwens, ik heb nooit begrepen waarom de Nederlandse maagd maagd is, hoor. Waarschijnlijk omdat de leeuw naar de manicure is geweest en geen nagels meer over heeft. Maar daar zullen we niet over praten.
Kun je door deze gevallen van bezetenheid ook bepaalde vormen van een krankzinnigheid ontstreken?
Dat is een betrekkelijk moeilijke vraag. We hebben inderdaad, en dat is vooral op het gebied van schizofrenie, dan zien we inderdaad soms dat aanhechtingen, dus andere personen die via de aura de persoon en diens gevoelsleven beïnvloeden, de afsplitsing van persoonlijkheden sterk kunnen bevorderen. Valt deze uiterlijke invloed weg, dan is een integratie van de deelpersoonlijkheden tot een geheel, meestal een nieuw geheel, gemakkelijker mogelijk. Dat dus wel.
Hoe kun je zo'n entiteit ontwikkelen dan?
Ja, de methode die je daarvoor kunt volgen is meestal het scheppen van een andere mogelijkheid tot weergave. En dan moet je dus beschikking hebben over een beheerst medium. Een beheerst medium kan namelijk stellen dat een toegankelijkheid voor een zekere tijdsduur aanwezig is en niet verder. Of u kunt gebruik maken van een medium dat beschikt over een zeer sterke beschermgeest. Maar dan moet u er wel proberen eerst een paar bewijzen van te vinden. Niet elke beschermgeest is zo sterk als zijn volgelingen denken. En de laatste mogelijkheid is dat u gebruik maakt van een goed hypnotiseur-magnetiseur plus diens eigen medium. Wanneer u dan probeert om die persoonlijkheid een uitingsmogelijkheid te verschaffen, en ik zou dit doen in de nabijheid, maar niet in de lijfelijke tegenwoordigheid van de patiënt, dan bestaat inderdaad de kans dat u een contact krijgt. In dit contact kunt u duidelijk maken dat de resultaten niet gewenst zijn, en in heel vele gevallen zal een geest daar dan zo op reageren dat u weet wat u voor vlees in de kuip hebt. Er zijn er nogal wat die zeggen, oh neem me niet kwalijk, ik wist dat niet, en die zich terugtrekken. Er zijn er ook anderen die zeggen, nou nu zal ik juist, maar dan weet u in ieder geval dat er een persoonlijkheid van buiten is, en dan kunt u dus gebruik maken van alle middelen die daarvoor ten dienste staan, om de patiënt in kwestie af te schermen. En die afscherming die bestaat dan over het algemeen in het gebruik van die heilige symbolen waarin de patiënt en zijn omgeving geloven. Die werken namelijk een harmonie in de hand die afschrikwekkend is voor dergelijke persoonlijkheden.
Dus met de rituelen dergelijke.
Dan zit je dus inderdaad in de richting van de rituelen. Overigens wil ik u erop wijzen dat de feitelijke duiveluitdrijving over het algemeen niet zo erg veel zin heeft. Tenzij we met een directe persoonsverandering van blijvende aard te doen hebben. Bij een blijvende bezetenheid kan het werken. Maar wanneer je te maken hebt met een aanhechting of iets wat eigenlijk meer op schizofrenie of bepaalde vormen van epilepsie lijkt, dan is er sprake van een wisselende beïnvloeding. En wanneer je dan begint met deze magische rieten, dan is er een heel sterke uitstraling van de uitbanner is daarbij nodig. En die uitstraling zou dan juist wel eens het middel kunnen worden waardoor een entiteit die maar gedeeltelijk bezit heeft, totaal bezit krijgt. Ook al is die dan natuurlijk handig genoeg om net te doen of dat die zelf uitgedreven wordt. Voldoende?
Mag ik even iets vragen?
Zeker.
Wat is het begrip van duivel?
Het begrip van duivel is een wezen dat in zijn beoordelingen van aanvaardbaar en niet aanvaardbaar voldoende verschilt van de persoon die het begrip duivel hanteert. Ja, ik kan nog veel meer zeggen. Kijk, mensen noemen iets een duivel omdat het niet past in hun eigen concept. De goden van het verleden waren lang niet allemaal kwade goden, integendeel, er waren goede bij. Maar de godsdienst zag dit als concurrentie en heeft ze tot duivelen gemaakt. Huh?
Ze bestaan niet.
Ze bestaan wel, maar niet als duivels. Wanneer u het begrip demon gebruikt, zit u dichter bij de waarheid, omdat demon en daimon een zekere verwantschap hebben. Een daimon in feite vertaald kan worden als het licht in mij. Hè? Het licht dus. Het is een vorm van licht. Maar er bestaan vormen van licht die u niet kunt zien, die voor u duister zijn. Deze zijn dan vanuit uw standpunt demonen, omdat ze dus vijandig lijken voor u. Anderen zijn lichtend en zijn voor u dan engelen of daimon, omdat zij het licht dat in u is versterken. Zo simpel ligt het. Weet u, God heeft wel de tegenstelling geschapen, maar niet de strijd tussen de tegenstelling. Er is een mens nodig om uit een bestaande tegenstelling een oorzaak tot verbitterde strijd te scheppen. Dat heeft hij dan ook gedaan, zelfs voor de geestelijke krachten, die elk op hun eigen wijze toch in feite bijdragen aan zijn bewustwording binnen de totaliteit, zoals die buiten de tijd bestaat. O jee, nou heb ik misschien iemand op de tenen getrapt, hè? Dat komt zo vaak voor. Kijk, er zijn landen waar iemand dat alleen niet eens behoeft te zijn met de maatregelen van een zeer rechts bestuur om communist geheten te worden. En er zijn geestelijke richtingen waarbij elke ontkenning van hun eigen onfeilbaarheid automatisch degene die dit zegt tot een duivel of een dienaar van de duivel maakt. Daar moet je voorzichtig zijn met die dingen. Er zijn meer goede geesten verbrand door de inquisitie dan slechter, geloof me dat. Maar laten we daar niet op doorgaan, nietwaar? Dat was vroeger vuurtjestook. Tegenwoordig doen ze het ook, maar veel perfecter en met veel minder uiterlijk vertoon. Goed.
Mag ik u iets vragen?
Zeker.
Is het niet misdadig dat bijvoorbeeld de katholiek geloof dat ze dan zo met duivelen dreigen op kinderen dus, dat je daar eigenlijk je leven lang mee kan zitten?
Dat is iets wat alleen vanuit een bepaald standpunt beantwoord kan worden. Vanuit mijn standpunt vind ik het verkeerd. Het woord misdadig wil ik niet gebruiken, omdat ik niet aanneem dat degene die daarmee dreigt er zelf niet in gelooft. Maar dat dacht ik inderdaad verkeerd. Maar iemand die zelf gelooft in de duivel en die kinderen confronteert met deze schepselen als een eeuwige verdoeming, die ze toch maar te wachten staat, die doet dat vanuit zijn eigen overtuiging ten goede. En hoe kan iets wat je uit je eigen overtuiging ten goede doet, in kosmische zin misdadig zijn?
Ja, in die zin misdadig vind ik het, omdat het de afbeeldingen die je daarvan zag, dat kan zo indruk achterlaten, dat misschien daarom dat je het misdadig gebruikt.
Misschien wel, maar dan moet u één ding niet vergeten. Eventjes van tevoren excuus aan iedereen die zich misschien erdoor geraakt voelt. Alle systemen, idealen en geloofsvormen die er op aarde bestaan, zijn menselijke illusies die men gebouwd heeft om zichzelf de illusie te geven dat men het ongekende wat men aanvoelt toch kan beheersen. Met andere woorden, er zijn zoveel illusies. Er is geen uitverkorenheid. En toch zijn er sommigen die zich dat aanpraten. Er zijn geen superrassen en er zijn geen untermenschen. Er zijn geen sociaal juiste en sociaal onjuiste systeem. Er zijn alleen maar mensen.
Heb je ten alle nodig om te groeien te
worden? Ik denk dat de meeste mensen het nodig hebben om een gebrek aan zelfrespect om te zetten in een begrip van eigen meerwaardigheid tegenover anderen, wat dan bovendien een rationalisatie betekent voor al die handelingen die ze anders van zichzelf niet zouden kunnen aanvaarden.
Ziet u de functie in de macht van het Vaticaan?
Ik moet zeggen dat ik de macht van het Vaticaan, ja, ik hoop dat ik niemand beledig, zie als een poppenkastvoorstelling. Neemt u me niet kwalijk dat ik het zeg hoor. De mensen menen het allemaal zelf heel ernstig, geloof dat. Maar uit mijn standpunt is het een poppenkastvertoning die pas ophoudt een vertoning te zijn wanneer de toeschouwers niet meer bereid zijn er meer voor te betalen dan het waard is. Ik zeg niet dat het waardeloos is. Ik geloof dat wat dat betreft het katholieke geloof en het Vaticaan even belangrijk zijn als het Pentagon, het Kremlin, of wat dat betreft de Nederlandse, hoe heet het ook weer, Eerste en Tweede Kamer. Zijn ze nog meer waard volgens mij hoor, maar ja goed. Dus er zijn zoveel van die dingen. Waarom zou ik het Vaticaan veroordelen en een ander niet? Waarom zou ik de Knesset niet veroordelen en het Vaticaan wel, of omgekeerd? Ze maken allemaal fouten. Maar ze hebben ook allemaal, en dat moeten we, geloof ik, toch niet uit het oog verliezen, ergens behoefte om iets goeds, iets positiefs tot stand te brengen. Laat ze dat dan maar proberen. Het is beter dat een mens vanuit zijn illusies tenminste nog naar het positieve streeft, doordat een mens zonder illusie niet meer in staat is positief te reageren. Want alleen door het positief streven is de bewustwording mogelijk.
Is autisme te verklaren door een bepaalde geslotenheid van oude aanstelijke kinderen?
Baptisme?
Autisme.
Autisme. Nou, autisme dat is over het algemeen te herleiden tot een te zelf gesloten zijn van het kind, en dat ligt meestal in beschadigingen, soms emotionele, soms ook meer feitelijke, die in de laatste 3-4 maanden van de zwangerschap zijn opgelopen. Dat is meestal de primaire oorzaak voor het autisme, en hierbij krijgen we dan dus het onvermogen om een belangstelling naar buiten toe te richten voor die periode die noodzakelijk is om tot enig contact te komen. Ik zou dus willen zeggen dat volgens mij ongeveer 4 van de 5 autistische gevallen in feite te herleiden zijn tot gebeurtenissen in de periode dat ze nog in het moederlichaam waren.
Dus fysiologische beschadigingen.
Die zijn soms, maar niet altijd aanwezig. In bepaalde gevallen hebben we te maken met hersenbeschadiging, dat kan autisme veroorzaken. In andere gevallen hebben we alleen te maken met een speciale zintuigelijke gerichtheid die in feite voortdurend alleen de ik-relatie in het oog houdt en verder geen enkele. Hierdoor is er de neiging niet om te leren en is er ook geen motivering om contact op te nemen met de omgeving. Pas op het ogenblik dat de omgeving een behoefte gekweekt heeft, zal het autistisch kind door een poging tot contactopname daarop kunnen reageren.
Wat zou je dat bijvoorbeeld kunnen doen dan?
Nou, een van de meest eenvoudige methoden, maar het is wel een die ontzettend veel vraagt van degene die het kind probeert te benaderen, is deze. Een voortdurende liefde aanwezig zijn. Voortdurend aanwezig zijn. Wanneer je dan na een langere tijd van deze aanwezigheid afwezig bent geweest, dan zal het kind vaak reageren op de terugkeer. Wanneer dan blijkt dat een contact de mogelijkheid van aanwezigheid vergroot, zal het kind geneigd zijn, meestal in het begin met gebaren, met lichamelijke contacten, deze behoefte uit te drukken. En dan zal de behoefte om dit contact te intensiveren heel vaak voeren tot een ook beter reageren op de signalen uit de omgeving. Niet omdat die op zich belangrijk zijn, omdat ze kennelijk voor die aanwezigheid belangrijk zijn. Dat is de beste methode dus. En de enige andere methode die is dus de, ja, ik zou zeggen, Pavloviaanse benadering. Waarbij je dus, ja, inderdaad. Nou, ik dacht, vrienden, dat we hier zover waren afgedwaald van onze hutspot. Dat het nu tijd wordt om een einde te maken aan dit deel van de bijeenkomst. Waarbij ik dan wel de hoop wil uitdrukken dat mijn opvolger in de beantwoording van vragen nog voor enig klapstuk kan zorgen. Mij betreft, ik ben u dankbaar voor uw reacties. U zult begrijpen dat mijn beantwoordingen nimmer volledig waren, maar dat ze wel indicaties zijn. Vanuit dit standpunt kunt u de zaak ook beschouwen. Probeert u het eens. En wat de rest betreft, dank voor uw aandacht en goedenavond.
Er is nu een pauze van 20 minuten. Ja.